Hoe staat het met de vrijheid van onderwijs 100 jaar na de schoolstrijd? Vandaag heb ik het erover met Mark Buk, lid van het college van bestuur van Veres. Mark Buk, jij hebt de afgelopen serie geluisterd met politici over het onderwijs, bijzonder onderwijs. Wat waren nou momenten dat jij zo'n uitzending zat te luisteren en dat je er echt wat van vond?
Nou ja, per definitie. Dat is natuurlijk ook een beetje de manier waarop je er naar luistert. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond, was hoe Lisa Westerveld vertelde over haar oprechte worsteling en de oprechte worsteling binnen GroenLinks om hoe ze met artikel 23 moeten omgaan. Ja, toen dacht ik, oh ja, dat herken ik. En dat is eigenlijk ook de discussie die er in de samenleving leeft. En als iemand, zoals Lisa, niet te snel zwicht voor het een of het ander, maar probeert ook te zoeken naar de nuance en probeert te zoeken naar de verdieping in het debat. Ja, dat vind ik prachtig om te horen. Ja, ik heb ook naar Paul van Menen geluisterd en dan wil ik... Ik luister heel vaak podcasts D66. In de auto, D66. Ik luister mijn podcast vaak in de auto, alleen. Dus dan kun je ook heel hard nee, nee, nee roepen in de auto. Maar ik was het ook af en toe met hem eens. Dus het is... je luistert naar al die podcasts toch en hebt er wel een bepaald gevoel bij, ja.
Ja. En hoe vond je het al geheel, zeg maar, van als je al die partijen zo'n beetje hoort vertellen hoe ze dingen zien, had jij het gevoel van, nou, dat gaat wel bij elkaar komen de komende 4 jaar? Of...
Ja, kijk, je voelt bij al die partijen, al die mensen die jij gesproken hebt, een enorme betrokkenheid bij het onderwijs. En ik zeg niet dat andere woordvoerders dat niet hebben, maar je hoort van deze mensen, die praten niet alleen over het onderwijs, maar die voelen dat ook op de een of andere manier. En je ziet ook dat ze zien dat de problemen complexer zijn dan een simpele oplossing. Dus dat geeft vertrouwen.
Ja.
Tegelijkertijd zie je ook dat de reflex vaak is, nou laten we dan toch maar in een wet iets vastleggen. Ze zeggen eigenlijk zonder uitzondering, goh, de overheid zou zich niet te veel moeten bemoeien met.
Ja.
Dan ga jij steeds vragen, maar waarom heeft u dan dat wetsvoorstel ingediend of dat gesteund? Ja, maar dit is zo belangrijk, dat moet je nou net wel weer in een wet stoppen.
En als al die partijen dat doen?
Precies. En dan krijg je dus uiteindelijk een stelsel waarin de overheid alsnog veel meer reguleert dan ze ook zelf zegt te willen.
Ja, want dat viel mij ook weer op, ook met dat nationale plan nu voor na corona, nationaal plan onderwijs, waar ze 8,5 miljard tegenaan willen gooien, omdat leerlingen een achterstand gaan oplopen en dergelijke. Dat ik net met allerlei politici heb gezeten die zeggen, we moeten minder gaan reguleren, want dat gaat eigenlijk helemaal niet goed voor zowel docenten als leerlingen en dat moet anders. Behalve Paul van Menen.
Ja.
En dat er nu weer een plan ligt waar volgens mij heel veel gereguleerd gaat worden. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dus eerst denk je, hey, 8,6 miljard, daar kun je niet tegen zijn. Hè, als je zo'n cadeau krijgt, als je een erfenis krijgt, al is het 8,6 miljoen of 860.000 euro, denk je, nou, het feest kan beginnen, slingers kunnen uit. Maar als vervolgens blijkt wat daar allemaal aan vast zit, ja, dan denk ik, er wordt heel wat van de scholen gevraagd. Ze moeten voor deze zomer met een analyse komen hoe het helemaal zit met die leerachterstanden. Het gaat weer prominent alleen maar over leerachterstanden. Ja. Het gaat veel minder over, hey, wat heeft een leerling nou gemist aan het sociale contact of aan het leren kennen van zichzelf. Nee, het gaat weer over leerachterstanden.
Daar werd Paul van Meen al boos over toen we hem spraken.
Ja, het moet evidence-based of evidence-centered zijn. Dus de overheid gaat bepalen wat werkt. En dan moet jij kiezen uit wat werkt. Dus je mag daar ook zelf minder aan de grondslag staan zelf. Van wat je denkt, nou, dit zou voor onze school passen. Ja, dan komt een menukaart. Ook wel gruwelijk.
Waarom vind je dat zo erg?
Ja, alsof dit dus de school, als dit school zijn is. Je hebt een rijtje van 8 dingen waar je uit mag kiezen. En als je een van die dingen kiest, dan komt het wel goed met de kinderen. Ja, daar geloof ik niet in. Ik denk dat, het is goed, hè. Het is goed dat je ervaring met elkaar deelt en dat je ook kunt zeggen, hey, dit werkt, moet jij ook eens doen. Nou, hartstikke leuk. Maar iets meer vrijheid, iets meer lucht. Dus met die 8,6 miljard gaat ook weer een heleboel regeldruk, plannen, analyse, achteraf verantwoorden. Hoe verantwoorden we dan? Ja, aan de hand van toetsresultaten. Ja, het gaat dus weer allemaal over leerresultaten. En dat bekende fenomeen dat we een beetje in het onderwijs zien, dat leren toch vooral iets is, dat gaat over toetsen. En hoe zit het nou met de cijfers ten opzichte van de rest?
Ja, als ik dan denk aan dat die kinderen op school al best wel een pittig jaar achter de rug hebben, en dan moeten ze ook weer met toetsen gaan bewijzen dat ze daar goed doorheen zijn gekomen. Ja. Dan denk ik dat ze alleen maar meer druk eigenlijk.
Ja, wat te denken van die leraren. Hè, dus dan wordt dan heel genereus gezegd, hier, scholen, proficiat. Ja, zij moeten dus weer, nou wat ik zeg, analyse maken, plan maken, Vervolgens moeten ze tussentijds ook nog kijken of die evidence-centered oplossingen werken. En als ze niet werken, mogen ze ook nog andere evidence-centered oplossingen kiezen. Nogmaals, ik wil niet dat hele plan afkraken, want er zit ook echt wel heel veel goeds in.
Wat vind je er goed aan?
Nou, het feit dat dit kabinet in een toch moeilijke tijd heeft gezegd, hey, er is hier wel iets aan de hand in het onderwijs. Want die 8,6 miljard had je ook kunnen vrijmaken voor andere sectoren die het heel moeilijk hebben.
Ja.
Maar dat er toch gezegd is, hey, maar de kinderen die nu naar school gaan, of de leerlingen of de studenten, daar is wel iets fundamenteels heftigs gebeurd de afgelopen jaar.
Ja.
Inderdaad, kinderen die een jaar thuis hebben gezeten, of als je op de basisschool zit of op de middelbare school. Maar het is ook goed dat er aan studenten wordt gedacht. Als ik denk aan mijn eerste jaar studietijd in Nijmegen.
Ja.
Ik had er niet aan moeten denken dat ik dat allemaal vanaf mijn kamertje in Zuid-Limburg had moeten meemaken.
Nee? Ja,
nee, dat hoort niet bij je studententijd. Dat is toch heel anders dan hoe je dat voorstelt. Ja. Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben, tenminste, hier komt eigenlijk weer terug wat we net ook over hadden, dat als je met politici praat, heb ik gemerkt, dan gaat het heel vaak over vertrouwen. Maar als dan, zeg maar, hoe zeg je dat in het Nederlands? If they have to put their money where their mouth is, letterlijk. Als ze dan de zak geld op hun mening moeten zetten, dan uiteindelijk gaat dat vertrouwen toch best wel, wordt een beetje de nek omgedraaid, doordat het ook gecontroleerd moet kunnen worden.
Klopt. En dat is zo jammer. Maar dat heeft ook te maken met een soort maatschappelijke tendens. En ook logisch, iedere euro belastinggeld moet zo goed mogelijk besteed worden.
Ja.
Alleen onderwijs in zichzelf, zegt Gert Biesta, zegt Erik Borgman, en ze hebben allemaal gelijk, is ook risico nemen.
Ja.
Je doet soms ook iets waarvan je nog niet weet of het gaat werken. Je doet soms ook iets waarvan je denkt, spannend. En een leerling kan daar profijt van hebben. Een leerling kan ook genadeloos door de mand vallen.
Ja.
En wij zijn de afgelopen jaren steeds meer, of jaren, tientallen jaren, steeds meer gericht op laten we alle risico's in het onderwijs zoveel mogelijk uitsluiten. Ja, dat je dat in de behandelkamer van de chirurg doet, dat lijkt me logisch. Maar in het onderwijs wordt het onderwijs daardoor niet veerkrachtiger, beter, mooier. En gaat dus, je hebt het over vertrouwen. En voor mij is gepaard aan vertrouwen ruimte, lucht. En de lucht gaat er wel een beetje uit.
Maar hoe kan dat nou? Want dat is zo gek. Ik zit dan met een paar politici dat je denkt, dit zijn de mensen die het gaan bepalen voor de komende 4 jaar. Ja. Ik hoor allemaal goede verhalen. Dat gaat wel goed komen als dat met z'n allen een beetje om de tafel gaat zitten. Wat gaat er dan mis dat het uiteindelijk, als het concreet wordt gemaakt, toch niet losser wordt en meer lucht krijgt?
Daar spelen 2 dingen een rol. En het eerste is dat een maatschappelijk incident vaak leidt tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Je hebt ook een aantal van dat soort incidenten in de podcast aan de hand gehad. En vervolgens moet daar dus een wet komen. Of een motie.
Bijvoorbeeld de affaire met Arie Slob.
Bijvoorbeeld?
Dat hij vond dat er door artikel 23 scholen mogen zijn die een statement hebben over homoseksualiteit. En dat daartoe mensen zeiden, dit hele artikel moet uit de grondwet.
Ja, die scholen, hè, die verklaringen die overigens niet bleken te bestaan.
Ja.
En dan krijg je dus een motie, die verklaringen mogen niet bestaan, die niet bestaan. En dat is natuurlijk een politieke tendens, oplossing zoekt probleem.
Ja.
Dat is het. We hebben iets en dat klinkt
vind
goed.
Jij denkt, hoe bedoel je dat precies, oplossing zoekt probleem?
Nou, we hebben iets en dat klinkt, ik kan het zelf zeggen, want ik ben ook af en toe, ik ben part-time volksvertegenwoordiger.
Jij doet dit ook, bedoel je daarmee te zeggen?
Nee, ik natuurlijk niet. Ik ben anders dan al die anderen, dat snap je wel. Nee, maar je vindt iets en daarvan denk je, ja, dit vindt de grootste meerderheid, of in ieder geval mijn achterban ook. Als ik dat nou eens in een motie zet, ja, dan heb ik toch even ferm laten zien waar ik sta. Terwijl het probleem is een heel ander probleem.
Wat is het probleem dan bijvoorbeeld wel?
Nou, als het dus bijvoorbeeld gaat over de veiligheid voor homoseksuele leerlingen, dat is een probleem. Maar dat probleem hoort niet bij het bijzonder onderwijs thuis. Ja, Gert-Jan Zegers heeft ook iets heel moois gezegd over hoe scholen daarmee omgaan in het bijzonder onderwijs. Maar denken wij, dames en heren politici, dat op openbare scholen homo's niet gepest worden? Dat er daar geen vervelende dingen gebeuren? Nou, reken maar van wel. En dat is het openbaar onderwijs op zijn beurt weer niet aan te rekenen. Maar dit is dus een onderwijsbreed probleem. Laten we dus ook kijken naar wat er onderwijsbreed speelt.
Ja.
Dat is echt, hè, dus die houding van oplossing zoekt probleem, dat ligt hier natuurlijk wel ten dele aan ten grondslag, denk ik.
Ja.
En de andere kant is, nogmaals, het gaat over belastinggeld. Je wil graag zien hoe dat besteed wordt. Dat is dus in het hele politieke discours van de afgelopen 20, 30 jaar zie je dat. Niet alleen neoliberalisme, maar ook meten is weten. En wat kun je meten op een school? Resultaten.
Ja.
Hoe de kinderen het doen. En je hebt zelfs nog een aantal meetinstrumenten. Hè? Dus het gaat in het onderwijs dan vaak over instroom, doorstroom, opstroom, afstroom, resultaten. Terwijl natuurlijk wat er ook nog op school gebeurt, een kind wordt mens. Je leert je verhouden ten opzichte van bepaalde groepen. Ja, dat kun je niet zo makkelijk meten. Daar zijn geen indicatoren voor of key performance indicators. Dus ja, dat valt dan buiten het bordje van wat we kunnen doen. Dus als dan zo'n nationaal plan komt, dan vallen we toch terug op de meetinstrumenten die we kennen. De leerresultaten. En dan kunnen we aan de hand van de leerresultaten zien, dames en heren belastingbetalers, dit is 8,6 miljard money well spent.
Ja, lekker veel rendement voor ons geld.
Heerlijk. En dat is dus echt, maar dat vergt iets. Dat je dat zegt, dat je dus durft te zeggen, hey, het gaat niet om het beste onderwijs, het gaat om goed onderwijs.
Ja.
Ja, dat gaat echt tegen de draad in onze maatschappij.
Zegt iemand het in de politiek op dit moment, in jouw beleving?
Nou, in de podcast hoor je...
Iedereen zegt het toch eigenlijk?
Iedereen zegt het op zo'n manier. Maar uiteindelijk gaat het toch ook weer over het beste uit jezelf halen. Hè? Het is alsof een kind een citroen is die helemaal uitgeknepen moet worden. Het moet, ieder druppeltje sap moet dat toch uit kunnen. Ja, er zijn ook leerlingen voor wie dat wat minder geldt.
Die hoeven zelf ook niet zo nodig. Die
nou, hoeven niet zo nodig. Het is natuurlijk... Paul van Meenen begint met een geweldig verhaal in die podcast met jou. Zegt hij, ja, ik had op het mbo een leerling en later was ze doctorande zijn griffier. Geweldig verhaal. Maar had het geweldig verhaal misschien ook mogen zijn dat deze mbo-leerling een geweldige carrière in de ambacht of weet ik wat, gewoon met die mbo-opleiding had gehad? Ja, dat zien we al minder snel als een geslaagd verhaal.
Het geslaagde verhaal. Ik vind het jammer dat ik dat niet aan Paul gevraagd heb.
Nou ja, dan zou ik hem nog een keer uitnodigen.
Ja.
Ja. Nee, maar dit is... En dat doet niets af aan deze mbo-leerling, die uiteindelijk... mbo-student, moet ik zeggen, excuus, die uiteindelijk doctorandus is geworden. Fantastisch. Geweldig. Maar het is ook geweldig als jij gewoon jouw mbo-opleiding afrondt. Als jij gewoon het vmbo-advies krijgt. Nou, en geloof maar, de maatschappij staat op dit moment niet ingesteld in de stand. Tenminste, er zijn genoeg ouders die dit gewoon accepteren. Maar er zijn ook heel veel ouders die zeggen, ja, vmbo-advies...
Wel jammer.
Kunnen we er niet toch HAVO van maken?
Ja.
Ja. En leerlingen overigens worden daar natuurlijk ook mee opgevoed. Ook in gevormd.
Ja, dat was een beetje het kip-ei-verhaal, zeg maar. Worden zij zo opgevoed door de politiek, die ouders? Of wordt de politiek beïnvloed door ouders die dus zo... Het is ook een beetje een rare dans die we met z'n allen doen.
Het is een maatschappelijk fenomeen.
Ja, hou er maar eens mee op in je eentje.
Ja, nee, dat kan dus niet. Je kunt je er ook niet aan onttrekken. Dus heb je eigenlijk een hele sterke politiek nodig die zegt... Oké, en nu even 4 jaar... Iets minder regels. Ja, tuurlijk. Want dan, kijk, de critici, die staan natuurlijk ook wel klaar. Die zeggen, ja, voor Buk doen die leerresultaten er helemaal niet toe. Hop, laat ze maar allemaal weer 6'jes halen. Nee, helemaal niet. Die leerresultaten zijn ook belangrijk. Die moeten er ook zijn. Mijn verhaal is ook niet tegen de leerresultaten of tegen meten. Maar er staat nog iets anders tegenover. Het, ja, wat wij dan bij Verus noemen, het merkbare. Dat wat je kunt voelen als je in een school rondloopt. Als ik op een school rondloop, een dag... En ik mag in de klas lopen enzovoort, dan is er heel veel wat ik zie en voel. 1 ding weet ik niet. Of dit nou een school is die boven toetsgemiddelde scoort of eronder. Maar ik kan wel zeggen, hey, ik ervaar veiligheid. Of ik ervaar in die klas, daar is iets aan de hand wat niet helemaal klopt. Of die jongen loopt wel erg verloren. Ja, dat zien we allemaal niet in de mooie cijfertjes die we voor het ministerie of voor de inspectie produceren.
Ja, dus jij zegt een beetje merkbaar versus maakbaar.
Ja, dat is wel een grote discussie, denk ik. En het maakbaarheidsdenken... is ook in het onderwijs, ondanks alle mooie woorden, ook in het onderwijs nog steeds wel dominant.
Maar wat interessant is dat jij ergens zegt dat de politiek moet komen om dat om te gooien. Want dat is eigenlijk een maakbaarheidsgedachte, dat de overheid moet gaan reguleren, dat er niet gereguleerd wordt. Is dat de weg?
Oh, dat vind ik interessant dat je zegt, ja, dat is een paradox. Nee, ja. De overheid moet zich dus iets terughoudender opstellen. Ja, als je dat als maakbaarheid ziet, dat is maakbaarheid.
Nou, jij zegt dat het afhankelijk is van de politiek. Jij maakt het onderwijs afhankelijk van politiek toch wel, als je het zo zegt.
Nou, de politieke houding, nou hoe de politieke houding is, moeten scholen ook gaan staan. Zo'n school kan niet zeggen, oh, overheid, u vraagt van mij allerlei rapportages, ik geef ze gewoon niet.
Dus je kan toch zeggen, hou lekker die andere 8,5 miljard maar voor jezelf, als je mij ermee nog gouden kooi duwt, dan hoef ik hem niet.
Ja, maar dat is wel heel pittig. Ik denk niet dat een school het snel geneigd zal zijn om dat te doen. Want men ziet ook de problemen. hebben en denkt, dat geld kunnen we... Ik bedoel, dat geld is niet luxe gegeven. Nee, dat geld hebben we ook echt nodig. Zullen veel scholen toch denken.
Wat gaan ze ermee concreet? Waar gaat dat geld dan aan uitgegeven worden? Stel, je bent een basisschool onder een koepel in Nijmegen. Ja. Wat ga je met dat geld doen?
Nou, dit is de spanning. Want scholen die moeten nu allemaal ideeën daarover gaan vormen. En dan moeten ze nog kijken of die ideeën dus passen in de al genoemde menukaart.
Maar mag je dan dus zeggen van wij gaan dat geld gebruiken om elke klas een musical te laten maken over corona, om het te verwerken?
Ik ben dus heel bang dat dat niet een van de evidence-based solutions zal zijn die op de menukaart staat. Maar kunnen wel meer handen in de klas, weekendschool, dat soort opties zijn al genoemd. Terwijl de optie die jij noemt, zou misschien net zo goed kunnen werken. Of een uur extra bewegen, hè, om al die... Nou ja, enfin, je kunt allerlei dingen bedenken. Dat is ook waarom we als Veris hebben gezegd, we willen hier ook in die zin een rol in spelen. We zijn een vereniging van meer dan 4000 scholen. Dus wij gaan die scholen ook bij elkaar brengen om te kijken, wat zijn jullie ideeën? Niet wat zijn de ideeën van de overheid, maar wat denken jullie wat er nu moet gaan gebeuren? Niet om tot consensus te komen overigens, maar wel om te kijken welke grote ideeën leveren er nu op dit moment in het onderwijs over dat nationaal programma.
Dat is natuurlijk de vraag of ze nog goede ideeën kunnen bedenken als ze al decennia gedrild zijn met de maakbaarheidsgedachte. Misschien denken die scholen inmiddels ook allemaal wel dat het over cijfers gaat.
Je ziet...
Ja, als in volgens mij Jena-plan en Vrije School en Dalton, die zijn daar toch een klein beetje voor. Of voor ouders die hun kind niet in zo'n schabloon willen proppen.
Ja, maar ik denk dat ook een heleboel katholieke of protestants-christelijke scholen daar eigenlijk voor zijn. En ik denk dus ook dat het in het onderwijs wel aangevoeld wordt op onderbuikniveau. Hier speelt iets. En je hoort dat leraren ook wel zeggen. Ik ben weer een plan aan het maken. Weer een interventieschema. Weer een dit, weer een dat. En aan de ene kant is het goed. Hè, voor de klas staan is niet alleen maar binnenkomen lopen en eens kijken wat we vandaag weer gaan doen met de leerlingen. Maar er is wel meer dan de hele administratieve handeling die erachter zit. Die pedagogische, ook hier is er weer ruimte. Die pedagogische ruimte om te kunnen handelen zoals jij denkt dat het goed is op dat moment voor die leerling. Ja, die zijn we er langzaam wel een beetje uit aan het persen. En als je dat maar lang genoeg doet, ja, dan kan ook niemand zich meer een tijd heugen waarin het wel kon, zou ik maar zeggen.
Ja, het is wel interessant. Ik spreek jou nu na de laatste lockdown. Die is 7 weken geweest of zo.
Ja.
En die politici heb ik gesproken voor de laatste lockdown.
Ja.
En toen hadden we het nog niet zo over het corona-effect op het onderwijs, op een of andere manier. Want de scholen waren al best wel lang weer open.
Ja.
En ik merk bij mezelf dat ik, dus eigenlijk zit ik met jou hier ook om al die gesprekken met politici te evalueren. Maar ik merk toch dat ons gesprek ook heel erg gaat naar de impact van corona.
Tuurlijk.
Wat niet centraal stond in mijn gesprekken met hun, verrassend genoeg. Überhaupt lijkt het wel in mijn ogen alsof scholen door die laatste lockdown ook weer, en dus constante onzekerheid over wat ze kunnen verwachten van de overheid in de regelgeving rondom corona, dat de daadkracht überhaupt een beetje verloren is gegaan. Want ik vond zo opvallend dat ineens om sneeuw en een gladde stoep de scholen dan ook weer dicht gingen terwijl ze weer open mochten.
Ja, maar dat
en ik
is
had
wel...
zoiets van, deden wij dat voor corona ook? Of doen we nu gewoon heel makkelijk de school dicht? Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, want ik heb met best wel wat bestuurders gesproken over die dag ijsvrij.
Ja.
Nou, daar ging het om.
Was het voor de lol of was het voor de veiligheid?
Nee, het was zeker niet voor de lol.
Nee,
er zijn
toch?
Een heleboel scholen in Nederland. En wie in Amsterdam of in Den Haag woont, kan zich dat bijna niet voorstellen. Er zijn een heleboel scholen in Nederland waar leerkrachten echt op 20, 25, 30 kilometer van de school afwonen. En dit was in sommige delen van het land in ieder geval een partij sneeuw en ijs die je nooit eerder hebt gezien. Ik woon in Nijmegen. Ik kom met mijn auto niet weg, al had ik het gewild.
Heb je winterbanden?
Ik heb winterbanden. En ik woon niet eens op een heel groot landgoed, hè, waar het allemaal omhoog. Ik woon gewoon aan een relatief drukke straat die gestrooid wordt. Maar ik kon gewoon niet weg met de auto. Dat ging gewoon niet. Ik was helemaal ingesneeuwd. Ja, als ik dan 5 kilometer moet lopen, dan kan het best. Maar als ik 20 kilometer moet rijden, hè, wat natuurlijk in landelijkere gebieden veel aan de hand is. Dus je ziet ook bijvoorbeeld bijna heel Drenthe gingen de basisscholen dicht. Omdat het gewoon niet te doen was. Ook overigens voor ouders om een kind bij school te krijgen. En geloof me, daar zat niemand op te wachten, want die leraren stonden te springen om eindelijk weer kinderen te zien. Kinderen stonden te springen om naar school te gaan. Hadden we dat 5 jaar geleden durven denken, dat 95% van de klas dacht, yes, ik mag eindelijk naar school.
Ja, dat is wel leuk, hè?
Dus dat speelt wel. En trouwens, we hebben nu steeds het hele gesprek over het reguliere onderwijs, maar in speciaal onderwijs speelt het natuurlijk nog veel meer een rol, hè? Leerlingen dan nog veel meer afhankelijk zijn van die directe begeleiding van een leraar.
Ja, en van ritme en regelmaat.
Ritme, regelmaat.
Ja.
En Nou, in al die gesprekken, of die nou lockdown-based zijn, of voor of na de lockdown, of weet ik wat. We hebben ook in het Nationaal Programma het regulier onderwijs. En daar zitten natuurlijk ook verreweg de meeste leerlingen in. Krijgt heel veel aandacht. Maar in het speciaal onderwijs is in de afgelopen maanden, het afgelopen jaar, ook echt een ongelooflijke prestatie verricht.
Die zijn open gebleven.
Een heel groot deel van die scholen is open gebleven, omdat het niet anders kon. Ja. Omdat leerlingen dat nodig hebben. Ja. Omdat ouders dat nodig hebben. Want vergis je niet, dat is geen eenvoudige keuze. Dat nee. is geen eenvoudige stap. Maar ouders kunnen er ook dikwijls niet aan om dan het kind de hele dag thuis op te voeden op die manier. Nou, daar zijn die scholen ook echt in gespecialiseerd. Als je dat ziet, wat daarvoor levenprestatie is geleverd. Doe ik even niets af van alles wat er goed is gegaan in het reguliere onderwijs. Maar daar is denk ik veel te weinig aandacht voor geweest in coronatijd. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ook vaak met kwetsbare leerlingen, hè? Want als daar iets gebeurt, dat hoef ik je niet uit te leggen. Dus waarom zeg ik dit eigenlijk? Lansbreken voor het speciaal onderwijs, zeker ook in deze tijd.
Ja.
Die zouden iets meer aandacht mogen hebben gehad in het Nationaal Programma, om ons wat te noemen.
Ja. Krijgen ook geld, toch? Nu.
Maar de vraag is ook een beetje, hoe gaat dat dan uitpakken? Wij zitten nu net...
Speciaal onderwijs is er niet om gemeten te worden, volgens mij.
Minder.
Volgens mij
zou je denken, ja. Dus de vraag is ook, hoe gaat die hele systematiek van analyse verantwoorden zich vertalen op het speciaal onderwijs?
Ja. Ja. Dan kan je meten in of ze stageplekken krijgen, hè?
Ja, maar dat is ook weer zoiets...
Ik zeg niet dat ik ervoor ben, nee, maar je kan het meten.
Ja, nee, ja, je kunt alles, ja, je kunt in veel van dit soort dingen kun je meten. Ja. Ja. De vraag is of je moet willen.
Ja. Ja, maar wat ga je daar nou aan doen, Mark Buk? Aan dat al dat gemeet?
Dat is dus continu een verhaal vertellen dat een beetje tegen de draad is. Continu in wat ik schrijf of wat ik zeg, ook aandacht vragen voor socialisatie en persoonsvorming. Hoe word je mens en hoe verhoud je ten opzichte van de rest van je wereld? Aandacht vragen voor het merkbare. Nou, geloof me.
Ja, en merk je dat dat helpt?
Je moet jezelf niet te zeer op een voetstuk zetten. Maar als ik op scholen kom, dan zeggen ze, ja, dit is waar het over gaat. Het is goed, Veres, dat jullie het hebben over waar het echt om gaat in het onderwijs. En dat is om wat het goede is dat in het onderwijs besloten ligt. En niet hoe je het beste uit de leerling haalt. Ik vind dat ook een gruwelijke uitdrukking trouwens. Het beste eruit halen. Bah. tegelijkertijd, als ik dat...
Wat vind je daar zo gruwelijk aan? Ik vroeg het eerder in de podcast ook al, maar het is de tweede keer dat je gruwelijk zegt.
Ja, het eruit halen wat erin zit, dat vind ik zoiets... Dat doet me dus denken aan zo'n verhaal van zo'n oud vrouwtje. Iemand zit 2 uur lang aan een oud vrouwtje te denken om er aan de overkant van de straat te helpen, maar ze wilde helemaal niet naar de overkant. Weet je wel, ze stond gewoon even op adem te komen bij een zebrapad. En wij gaan maar trekken. Eruit halen wat erin
die
zit.
Die citroen uitknijpen.
Ja. Ja, je doet nu iets heel goeds met die musical. Maar bij wiskunde, je kunt van die 6 echt een 7 maken. Kom op. Maar ja, het is een bepaalde levenshouding. Je moet mij ook niet in een sportschool zetten waar een trainer de hele tijd naast me staat en zegt, nog eentje, kom op. Daar word ik ook een beetje kritisch.
Wat wil jij dan als je in de sportschool bent?
Met rust gelaten worden.
Gewoon een beetje op de loopband staan.
Nee, helemaal niet.
3 kilometer per uur wandelen.
Nee, mijn sportschool heeft niet eens een loopband. Maar daar... Ja, dit is een heel particulier verhaal. Maar mijn sportschool, zou je kunnen zeggen, brengt pedagogiek in praktijk. Daar staan een aantal trainers op afstand. Je doet je ding. En op het moment dat ze denken, hey, die houding, dan komen ze even bij staan en zeggen ze, goh, ik zou even zo gaan staan. Probeer met je schouders dit. En als ik binnenkom, vragen ze, hey, hoe is het eigenlijk met je? Hey, heb je nog last gehad van die laatste training? Ja, en nogmaals, als ik hiermee bij politie aankom, dan zeggen ze, oh, die Buk. Is helemaal soft in het bolletje aan het worden.
Zeggen ze dat over jou?
In mijn gezicht weinig, maar je hoort het wel eens terug. Hè?
Hoor jij dat er achter jouw rug over jou wordt gezegd dat jij een softie bent?
Wel dat er soms gedacht wordt, goh, Veres, is dat nou, kom op.
Maar dit is jouw gemiddelde kijk. Je moet naar de sportschool, dat is gewoon goed. Niet sporten is, gaat te ver. Maar als ik dan in de sportschool ben, wil ik gewoon met mijn eigen doelen, op mijn eigen manier, mijn project hebben. En als ik dan op een bepaalde manier sta dat het me in de rug gaat schieten, dan hoor ik het graag. Deze, maar laat me verder gewoon.
Deze analogie gaat nu zijn hele eigen leven leiden. het zou iets te makkelijk zijn om hier nou ja op te zeggen. Maar dit is wel wat er aan het gebeuren is, ook met leerlingen. Ja, continu staat er iemand naast die zegt, en? Zit je op schema? Omdat naast die leraar staat ook weer iemand die zegt, liggen wij op schema ten opzichte van onze plannen? En daar staat weer een overheid boven die zegt, hey, we hadden toch plannen gemaakt en daar geld aan verbonden, krijgen we nog terug wat we erin stoppen? Rendement. Ik vind dat een kwalijke zaak. En daarmee doe ik niets af, want dat krijg je dan. Dat is wat die politici zeggen. Ze noemen dat denken niet zomaar soft. Ja, maar Buk, kenniseconomie. dat is toch wat Nederland... Jazeker, ik ben ook 100% pro-kenniseconomie. Ik zeg ook niet, laten we alleen nog maar pedagogisch handelen, laten we de didactiek voortaan maar achterwege. Maar de didactiek heeft al heel veel aandacht gekregen in de afgelopen 20, 30 jaar. Die moet goed blijven, die moet op niveau blijven. Maar laten we de pedagogiek, laten we het kijken naar het kind als heel mens en als heel mens in deze samenleving niet te snel vergeten.
Heb jij nog een groot voorbeeld waar je naar kijkt en denkt, kijk, daar moeten we een beetje heen?
Nou, ik ben daar wat terughoudend in, omdat dit zie je wel vaker in het onderwijs. Maar je moet je altijd voorstellen, iedere school presteert in de context waarin die school staat. Je kunt wel zeggen, ja, in Finland gaat het zo goed. Maar Finland heeft een heel andere samenleving. Finland heeft een heel andere geografie. Finland heeft een heel andere bevolkingsopbouw. Dus daar zoek ik het niet in. Wat ik wel interessant vind, is om te zien hoe andere scholen, bijzondere scholen, zal ik maar zeggen, in andere landen het doen, in een heel ander klimaat. In India, dit is een wat raar voorbeeld, maar in India waar een katholieke school is, waar geen enkele katholieke leerling op zit. Nou, in Nederland wordt dan snel gezegd, ja, schaf het toch af, die onzin. Maar in India wordt dat juist gezien als een toppunt van verrijking. Er zijn blijkbaar ouders die graag hun kinderen naar die school willen sturen, ook al zijn ze niet katholiek. Vlaanderen, iets dichter bij huis, waar het katholieke onderwijs Vlaanderen werkt met katholieke dialoogscholen. Die dus zeggen, ja, wij zijn katholiek, dat zijn onze wortels, maar wij staan midden in een samenleving waarin van alles gebeurt. Hoe kunnen wij dat gesprek zo goed mogelijk met elkaar voeren? Nou, dialoogscholen, dat is de term. Dat vind ik heel inspirerend. En dat zijn niet voorbeelden waarvan ik zeg, nou, als we dat even copy-pasten naar Nederland, dan is het goed. Maar waarvan ik denk, hé, je kunt ook nog op een hele eigentijdse manier bijzonder onderwijs zijn. Want dat is, denk ik, de opgave. Artikel 23, ook weer eens, is te lang geweest van laten we dat maar verdedigen. Dan komt het goed. Dat heeft ook heel lang goed gewerkt. Maar nu kom je denk ik op een punt waarop je ook als het bijzonder onderwijs moet zeggen, nee, dit is onze actuele invulling van artikel 23. Dit is waarom artikel 23 in deze tijd juist zo belangrijk is. Het is dus niet meer verdedigen van blijf met je tengels er vanaf. Ja, dat vind ik wel. En dat zal ik ook altijd blijven vinden. Maar blijf met je tengels er vanaf, omdat die bijzondere scholen een geweldig verhaal te vertellen hebben.
En daar denk jij dat nog wel wat winst te behalen valt?
Daar is heel veel winst te behalen, jazeker.
Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.